Goed, broeders en zusters, we zijn weer zover dat we deel 2 kunnen beginnen. Ik dacht altijd bij mezelf van dat uur, dat is veel te lang aan pauze, maar dat valt mee, geloof ik. Als het van jullie afhangt. Hè? Nee, mooi dat we weer verder kunnen gaan. Ik liet net al eventjes een boek zien. Dat is een heel mooi boek, ik ken de schrijver ook. Ja.
Dan heb je al die evangelie ertussen.
Ja. Precies. En dan, dat is mooi om dat te horen, hè? Het boek is geweldig. Ja. Nou, dan hebben jullie hem dus al. Ik heb hier nog wat meer boekjes. Ik heb hier een boekje over Petrus. Dat is ook geschreven door Petrus. En het boekje over Paulus. Nee, ook Petrus. En dit is een boekje over Paulus, ook. Bedieningen en brieven van Paulus. En dit is In de voetsporen van Paulus. Nou ja, dat zijn allemaal titels die hebben iets met Paulus en Petrus te maken. En dit boek, dat is, gaat over het boek Handelingen. En daaruit laat ik ook een paar dingetjes nog zien zometeen. Waar waren we gebleven? We waren gebleven bij de afkomst van Petrus en van Paulus. Petrus noemt zich een Joodse man, Paulus noemt zich ook een Joodse man, maar dat niet alleen, maar hij is ook nog een Benjaminiet. Dat kon hij in ieder geval vertellen. Ja, en dan heb ik ook nog een puntje van vergelijk en dat heeft te maken met hun levenseinde. Volgens de traditie zou Petrus zijn gekruisigd in Rome. En op zijn eigen verzoek zou dat op de kop gebeurd zijn. Dus hij is op de kop, dat zegt de traditie, hè? Dus ik weet het ook allemaal niet. Maar hij zou op de kop gekruisigd zijn, omdat hij niet op dezelfde manier wilde gekruisigd worden als de Heer Jezus. Dat is dan wat de traditie leert. En dat zou rond het jaar 64 zijn gebeurd. Dus dat is eigenlijk 1 jaar na de afsluiting van het boek Handelingen. En dat gebeurde onder Nero. Nou, als wij kijken naar het levenseinde voor wat betreft Petrus, wat daar staat in de Bijbel. Ja, dan wordt het levenseinde van Petrus wordt niet zomaar beschreven natuurlijk, maar wel wordt er iets over gezegd. In de eerste plaats, laten we dat eventjes opzoeken, dat is in Johannes 21. Johannes 21 en daarvan vers 19. Nou, dat is het laatste vers van dat stukje over dat de Heer Jezus 3 keer aan Petrus vraagt van, hè, heb je mij waarlijk lief? Simon, heb je mij waarlijk lief? Hè? Die teksten. En er staat in vers 18, voorwaar zeg ik u, toen u jonger was, en hij zegt dit dus rechtstreeks tegen tot Petrus. Toen u jonger was, omgorde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. Dus de opgestane Heer die dit uitspreekt en die dit tegen Petrus zegt. Ja, en wat de Heer voor zegt, nou daarvan kunnen we ervan uitgaan, dat is in ieder geval waar. Even los van wat de traditie verder zegt over zijn dood. Maar wat de Heer hier zegt, dat is dat als u oud geworden bent, hè, en dat duurt dus nog eventjes, als u oud geworden bent, zegt de Heer, dan zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en brengen waar u niet wilt. Nou, dat duidt eigenlijk op gevangenschap. En dat is pas als hij oud geworden is. Nou, in de tweede Petrusbrief, daar noemt Petrus zelf kort zijn heengaan. Niet achteraf natuurlijk, hè. Hij doet dat vooraf. In 2 Petrus 1 is dat, in het 10e vers. En wat er volgt. Maar er staat: daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan. Nou, daar schrijft Petrus dan over zijn heen gaan. Hè? Dat komt nog trouwens. Hij schrijft over zijn tent. Hè? Zolang ik in deze tent bij u ben, zegt hij. Vers 14 zegt: omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Nou, dan spreekt, dat is eigenlijk het meest directe wat Petrus zegt over het einde van zijn leven en over zijn heengaan. En het is wel goed te vermelden dat het woordje heengaan hier, dat is de vertaling van het woordje Exodus. Nou, dat kennen wij, Exodus. Dat betekent namelijk de uittocht, uittocht, uitweg uit Egypte. Daar kennen we het woord Exodus van. Maar dat wordt hier dus ook gebruikt en dan in de betekenis van heengaan. Want dat Petrus het hier over zijn dood heeft, dat is op zich wel duidelijk. Ik heb mijn Bijbel hier open liggen bij 2 Petrus. Ik kan ook meteen even iets lezen uit 1 Petrus 5. Ik denk dat dat bij u ook op dezelfde bladzijde is zo'n beetje. Daar staat in het 13e vers: u groet de mede uitverkoren gemeente die in Babylon is en Marcus, mijn zoon. Dat betekent dat Petrus zich hier in Babylon bevindt, in Babel, en Marcus, Johannes Marcus, die is er ook bij. Hij noemt hem mijn zoon en dat betekent dat Johannes Marcus tot geloof gekomen is door Petrus. Het was niet letterlijk, zeg maar, een zoon van hem. Nou, dat Babylon wat daar staat in vers 13, dat wordt met name in de traditionele kerk, wordt dat eigenlijk altijd gezien als een aanduiding voor Rome. En dat is onder het mom van: waarom zou je Rome zeggen als je Babylon bedoelt? Nee, toch? Dus we houden het toch maar gewoon op Babylon. Oftewel Babel, hè. Babylon is de nieuwtestamentische variant van die naam. En daar heeft hij zich bevonden. Johannes Marcus was ook bij hem. En van diezelfde Johannes Marcus lees je in de Colossensebrief dat hij bij Paulus is. En dat betekent dat datgene wat hier staat, dat dat in ieder geval geschreven is nog voor dat Paulus de Colossensebrief schreef. En daar moet tussen die brieven minimaal de reistijd zitten van Babel naar Rome, waar Paulus zich op dat moment bevond. He, dus dat is wel interessant. Dit is trouwens diezelfde Marcus die eerder in Handelingen op een gegeven moment besloot om niet meer mee verder te gaan met Paulus en Barnabas. En toen kreeg je een soort oneenigheid, een soort ruzie. He, tussen Paulus en Barnabas zijn ze uit elkaar gegaan. Nou, en Marcus die is meegegaan met Barnabas. Maar later is hij toch weer bij Paulus terechtgekomen. He, want dan heeft Paulus het inderdaad over zijn geliefde broeder Marcus, die bij hem in de gevangenschap is, daar in Rome. Nou, dus volgens de traditie gekruisigd op de kop en onder Nero. En wat Paulus betreft, als ik dan ook naar de traditie kijk, ik had het zo straks al even over dat zwaard waar hij regelmatig mee wordt afgebeeld. Wat Paulus betreft, die zou zijn onthoofd buiten de poorten van Rome. En dat zou dan gebeurd zijn tussen 65 en 67 en ook weer onder keizer Nero. Daar kun je ook nog een hele dag aan wijden, bij wijze van spreken. Maar dat is eigenlijk ook zoiets indrukwekkends. We weten van Paulus dat hij zich op een gegeven moment, als hij dreigt vermoord te worden door zijn volksgenoten, mede-Joden, dan beroept hij zich op de keizer. Nou, en die keizer, dat was Nero. En dan, als hij dan één keer in Rome aangekomen is als gevangene, want hij is vanaf dat moment dat hij zich beroept op de keizer, is hij een gevangene van Rome, komt hij in Rome terecht. En als hij daar dan is, dan schrijft hij de Filippenzenbrief. En dan schrijft hij in die Filippenzenbrief van, ik zeg het even in mijn woorden, maar jullie moeten de groeten hebben van allen die hier aanwezig zijn. In het bijzonder van degene die aan het huis van de keizer verbonden zijn. En dat laat zien dat datgene wat Paulus overkomen was, dat het zelfs tot in het huis van de keizer notabene bekend is geweest. En dat is nog steeds diezelfde Nero. Waarschijnlijk was dat ook nog voordat hij helemaal doordraaide. Want Nero is natuurlijk, die kennen wij vooral als degene die christenen verbrandde, met pek overgoot en ze in de brand stak. Dat zijn verschrikkelijke dingen die je leest. En ook buiten Bijbelse info, verdere buiten Bijbelse info, die laat ook zien dat Nero niet helemaal meer spoorde, zeker naar het eind van zijn leeftijd toe. Naar het einde van zijn leven toe. Maar diezelfde Nero, dat is dus ook de keizer geweest waaronder Paulus onthoofd zou zijn. Nou, ook dat is traditie. Zou best kunnen. Want Nero was er in ieder geval gek genoeg voor, laat ik het zo maar zeggen. Maar goed, als je nou weer kijkt naar wat Paulus zelf schrijft over zijn heengaan, laten we even gaan naar 2 Korinthe 5. Dan hebben we daar de aansluiting wat Paulus betreft met Petrus, omdat hij het in die versen ook heeft over de tent waarin die verkeert. 2 Korinthe. Er staat in 2 Korinthe 4, vers 16. Er staat, daarom verliezen wij de moed niet, integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Nou, en dan lees ik in vers 1 van hoofdstuk 5, en dan lees ik even dat gedeelte door tot en met vers 4. Er staat, wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tent zijn, zuchten terwijl we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Nou, dit zijn wat woorden die Paulus hier wijdt aan zijn leven hier op aarde. En dan vergelijkt hij dat, net als Petrus dat doet, met het wonen in een tent, waarmee aangegeven wordt van, het leven hier op aarde is een tijdelijk gebeuren. En dan zegt Paulus, maar wij weten dat we ook een gebouw in de hemel hebben. En wat dan opvalt, dat is dat hij in het tweede vers zegt dat hij zucht, want hij verlangt er vurig naar om overkleed te worden. En dan zegt hij even later in het vierde vers, ook wij die in deze tent zijn zuchten, terwijl we het zwaar te verduren hebben, want we willen niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Dus eigenlijk geeft Paulus hier aan dat hij hoopt dat hij inderdaad niet ontkleed wordt, maar overkleed wordt, zodat het leven het sterfelijke overwint. Dat is op een andere manier gezegd dat hij de wederkomst van de Heer Jezus Christus wilde meemaken als gelovige. En ook vooral als levende. Zodat het leven werd verslonden, de dood werd verslonden door het leven. Het sterfelijke, door het leven werd verslonden. Dat was zijn hoop, daar zuchtte hij om. En dan zegt hij er ook bij, als we maar niet ontkleed worden. En dat ontkleden, ja, dat wil zeggen, je doet die tent uit, maar er is nog geen nieuw kleed. Dus je staat er eigenlijk bloot. En dat heeft dan betrekking op het uiteindelijk in het graf terechtkomen en daar een tijd verblijven en dan uiteindelijk toch naar de Heer toe gaan. Dat was ook de verwachting die Paulus in die periode had. Het is allemaal geschreven gedurende de handelingentijd. En dat hij dacht van ja, als ik maar niet ontkleed word, word ik maar overkleed. En is het maar waar, wat ik in een andere brief geschreven heb, van wij levenden die achterblijven tot de komst van Christus. Weet je wel, dat is waar hij hier nog op hoopt. Later, en dan gaan we naar de Filippenzenbrief toe, zie je dat zijn toekomstverwachting toch eigenlijk wel wat veranderd is. Daar staat in Filippenzen 1, vers 21. Het leven is voor mij Christus en het sterven is winst. Dat is in ieder geval wat hij hier zegt. Dus in Korinthe zegt hij nog, als ik sterf, dan word ik ontkleed. En hij ziet dat daar ook niet als een winst of iets dergelijks, als iets positiefs. Hij kijkt eigenlijk met enige zorg daarnaar uit. Maar inmiddels ben je in de Filippenzenbrief terechtgekomen in een nieuwe fase, waarin de waarheden met betrekking tot het lichaam van Christus worden verkondigd. En dan blijkt ook dat voor Paulus er toch iets veranderd is en zegt hij van nee, het sterven dat is niet het ontkleden, het sterven is winst. Nu leef ik door en voor Christus, het leven voor mij is Christus en het sterven, zegt hij, is winst. En in vers 23 schrijft hij, want ik word door deze twee gedrongen, ik heb de begeerte om heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste, maar in het vlees te blijven is noodzakelijk voor u. En hier schrijft Paulus ook over het heen gaan, maar hij gebruikt hier niet het begrip exodus, maar hij gebruikt hier het begrip ontbonden worden. En vandaar dat je in sommige Bijbelvertalingen hier ook leest dat hij ontbonden wordt. Nou, en dat zeggen wij ook, over als iemand sterft, dat zijn lichaam overgaat in ontbinding, wordt dan gezegd. Maar het betekent eigenlijk het loshalen, het losmaken van elkaar. Nou, en wat Paulus natuurlijk het laatst schrijft over zijn toekomstverwachting, en dat is in ieder geval vlak voor zijn dood geweest, dat is in 2 Timotheüs 4. Daar schrijft hij in vers 6. Ik word immers als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. En dat tijdstip van heengaan, dat aanstaande is, dat heengaan, dat is hier ook weer het ontbonden worden. Dus er is wel een verschil, wil ik maar zeggen, met de periode tijdens handelingen, dat Paulus liever overkleed werd dan ontkleed, als ik maar niet ontkleed word, zegt hij zelfs. En dat is toch wel een verschil met Filippenzen, waarin hij min of meer ernaar uitkijkt. Want hij zegt van ja, dat leven van mij, dat is al Christus. Het is helemaal vol met Christus. En een sterven, dat is winst. En dan zegt hij even later, dat is met Christus zijn. Dus ik denk dat dat het vooruitzicht is. Wat wij ook mogen hebben als gelovigen. Ik heb hier ook nog een mooi rijtje met teksten. Daar wil ik ook eventjes doorheen met u. Dat gaat over de verwijzingen in Paulus' brieven naar Petrus en de verwijzingen in Petrus' brieven naar Paulus. En dan en passant komen we er ook nog achter dan dat Paulus en Petrus elkaar 3 keer hebben ontmoet. Dus 3 keer zijn ze bij elkaar geweest. Dan denk ik wel eens van, hoe zal dat gegaan zijn? Want het enige wat ze gezamenlijk hadden, dat was eigenlijk het geloof in de Heer Jezus Christus. En voor de rest waren het gewoon hele verschillende persoonlijkheden. Dat weten we niet hoe dat is geweest. Maar dat ze elkaar ontmoet hebben, daar is de Bijbel in ieder geval wel duidelijk over. Even wat teksten waar Paulus Petrus noemt. Dan beginnen we bij 1 Korinthe. 1. Vers 12. Dat gaat over de verdeeldheid onder de gelovigen in Korinthe. En daar zegt Paulus, ik bedoel dit, dat ieder van u zegt, ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Kefas en ik van Christus. Dus er was sprake van partijschap onder de gelovigen. Nou, en dan had je er dus ook die eigenlijk Paulus en Petrus, Kefas, tegen elkaar uitspeelden. Ik hoor bij die, ja, maar ik hoor bij die. Weet je, nou, en dan krijg je, zo gaat dat, hè? Dan krijg je de tegenstelling en dan krijg je, ja, dat mensen elkaar tegen elkaar opzetten. In hoofdstuk 3. Daar staat in vers 21 en 22 en 23, mooie versen. Daar staat, laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, het zij de wereld, het zij het leven, het zij de dood, het zij tegenwoordige dingen, het zij toekomstige dingen, alles is van u. U echter bent van Christus en Christus is van God. Een prachtige manier van hoe Paulus ook gelijk het een en ander weer nuanceert. Want eerst zegt hij van ja, als gelovigen heb je werkelijk alles. Nou, dat is ook zo. Maar dan vervolgens, maar jij bent wel van Christus. En Christus van God. En zo, ja, zo is het. Zo brengt Paulus dat naar voren. 1 Korinthe 9 brengt ons ook meteen bij een verschil tussen Paulus en Petrus. 1 Korinthe 9, vers 1, daar staat, ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus, onze Here, gezien? Bent u niet mijn werk in de Here? Als ik voor anderen geen apostel ben, dan ben ik het toch wel voor u. Want u bent het zegel van mijn apostelschap in de Heer. En dit is mijn verdediging tegenover hen die mij beoordelen. Hebben wij niet het recht om te eten en te drinken? En hebben wij niet het recht om een zuster als vrouw mee te nemen, zoals ook de andere apostelen en de broers van de Here en Kefas? Dus dat is wel bijzonder. Aan de ene kant lees je hieruit dat Paulus in ieder geval zelf geen vrouw meenam, maar hij zegt ik heb dat recht wel. En aan de andere kant zegt hij dat Kefas dus getrouwd is. Nou, dat wisten we eigenlijk al, hè? Toch? Want we hebben vanmorgen gelezen dat de Heer Jezus naar het huis van Petrus ging, waar de schoonmoeder van Petrus ziek te bed lag. Nou, en ik wil niet veel vertellen, maar als je een schoonmoeder hebt, dan heb je ook een vrouw. Zo zit dat toch wel ongeveer. Ook wel bijzonder, hè, dat iedereen die in de traditie staat van Kefas binnen de katholieke kerk, daarvan wordt verwacht dat hij niet trouwt. Maar Kefas zelf wel, hè, dus de grondlegger, geen probleem. Dus Petrus was ook een getrouwd man en nou, dat kunnen we over Paulus dan niet zo terugvinden. 1 Korinthe 15 hebben we al gelezen, dus die sla ik even over. Dat ging over de wijze aan wie aan wie de Heer Jezus Christus allemaal verschenen is, ook Kefas. Dan gaan we nu naar Galaten. Galaten 1. Begin ik even bij vers 15 te lezen. Daar staat namelijk: maar toen het God, die mij vanaf de buik van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade, behaagde zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik meteen niet te raden bij vlees en bloed. Ik ging ook niet naar Jeruzalem, naar hen die al voor mij apostel waren. Ik vertrok naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus. Daarna, 3 jaar later, ging ik naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken en ik bleef 15 dagen bij hem. Dus dat is het eerste contact. Ik bleef 15 dagen bij hem. Nou, ik heb verder niemand anders, zegt hij, van de apostelen gezien. Dan kom je een stukje verder in hoofdstuk 2. En dat speelt zich volgens vers 1 af na verloop van 14 jaar. Waarschijnlijk zijn dat de 14 jaren na zijn bekering op de weg naar Damascus. Dan gaat hij weer naar Jeruzalem, staat er in vers 1, samen met Barnabas en Titus. En dan, terwijl hij daar is, lezen we in vers 7. Integendeel, zij zagen dat aan mij het evangelie onder de onbesnedenen toevertrouwd was, zoals aan Petrus dat onder de besnedenen. Dus hier schrijft Paulus over Petrus. Want, staat erbij, vers 8, hij die door Petrus werkte met het oog op het apostelschap onder de besnedenen, werkte ook door mij met het oog op de heidenen. En toen Jacobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkenden, gaven ze mij en Barnabas de rechterhand van de gemeenschap, opdat wij naar de heidenen en zij naar de besnedenen zouden gaan. Nou, hieruit kun je ook opmaken dat Paulus Petrus dus ontmoet, hè, want ze geven elkaar de hand. 14 jaar later, ze geven elkaar de hand. Dus weer een ontmoeting. Ik krijg wel het idee dat het een wat kortere ontmoeting is geweest. En dan is er nog een ontmoeting, en die vind je in vers 11. En daar staat: toen Petrus naar Antiochië gekomen was, ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij te veroordelen was. Ja, Paulus, hè? En Petrus. Nou, dat had te maken met dat Petrus samen zat te eten met heidenen, terwijl hij aan de andere kant leerde dat dat niet mocht. Vers 14 zegt: toen ik zag dat zij niet juist wandelden, overeenkomstig de waarheid van het evangelie, zei ik tegen Petrus, in het bijzijn van allen, als u, die een Jood bent, naar heidens gebruik leeft en niet naar Joods gebruik, waarom dwingt u dan de heidenen op de Joodse manier te leven? Nou, dat is eigenlijk het laatste wat we lezen over de ontmoeting tussen Paulus en Petrus. En hier zat een beetje frictie, hè, dat merk je wel. Ja, Paulus die spreekt Petrus er gewoon op aan en Petrus die had daar nog iets te leren, blijkbaar. En wordt verder eigenlijk ook zo goed als niks meer over gezegd. En hiermee heb je ook alle teksten in het Nieuwe Testament waarin Paulus over Petrus schrijft. Inclusief dus zijn ontmoetingen. Er is één tekst, daar schrijft Petrus over Paulus. En dat vind ik wel een heel opmerkelijke tekst. En die vind je in 2 Petrus 3. Nou, dan gaan we weer bijna naar het einde van de Bijbel toe. 2 Petrus 3. Begin ik even in vers 14 te lezen. Petrus 3 vers 14. En ja, we kunnen vanuit gaan, hè, wat we in de Galatenbrief lazen net, dat heeft zich allemaal veel eerder afgespeeld dan het moment waarop Petrus deze brief schrijft. Dat is wel goed om te weten. Er staat daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, namelijk nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede en beschouw het geduld van onze Here als zaligheid. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt, daarin zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. Nou, het is mooi, hè, toch, wat Petrus hier schrijft. In ieder geval dat hij verwijst of dat hij spreekt over Paulus als onze geliefde broeder. Ik denk dat dat zo net na Galaten 2 vers 11 anders was. He, dan, ja, ik weet het niet. Maar goed, dat zou even menselijk bekeken. Hè? Ik zou wel de P in hebben namelijk op dat moment, denk ik, als ik Petrus was. Maar hier schrijft hij over onze geliefde broeder Paulus. En daar blijkt wel uit, hè, dat het allemaal helemaal goed gekomen is en dat Petrus het ook begrepen heeft en Paulus ook waarschijnlijk. En dan schrijft hij ook nog iets over de brieven van Paulus in vers 16. Dat zijn in ieder geval de brieven die hij tot dat moment geschreven heeft. Dus je kunt zeggen dat zijn alle vroege brieven van Paulus. Hè, dat waren de brieven die toen bekend waren. Dus dan heb je het over Romeinen en 1 en 2 Korinthe, Galaten, 1 en 2 Thessalonicenzen. Dan heb je in totaal 7 brieven. En Hebreeën komt er nog bij. Heb je 7 brieven. En hij schrijft, Petrus, dat daarin sommige zaken moeilijk te begrijpen zijn. Nou, en dan moest het moeilijkste nog komen, zeg maar. De bekendmaking van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Maar toch, ja, bijzonder hoe hij dat zo zegt hier. Er zijn sommige zaken moeilijk te begrijpen en hij zegt erbij, die door de onkundige en onstandvastige mensen verdraaid worden. En dit laat zien dat Petrus dus op een andere manier ermee omging. En ik denk dat je kunt zeggen in geloof. Er zijn dingen die zijn moeilijk te begrijpen, maar als je het in geloof leest, ga je het wel snappen. Zo werkt dat. En dit is alles wat Petrus over Paulus te zeggen heeft. Dus niks anders dan positiviteit. Hè? Goed. Nou, dan ga ik nog even aan de hand van wat plaatjes wat dingen laten zien. Daar komt hij. Dat is vandaag. Kunt u het lezen? Daar ben ik blij mee, want de rest is ook allemaal vrij kleine letters. Maar hier staat gewoon Bijbelstudiedag 30 maart, hè? Dat is allemaal niet zo belangrijk. Anders mag je wel best naar voren komen als je niet lezen kan. Als ik op rechts druk, dan moet hij verder gaan. Of moet ik daarheen? Oh, heb ik hem al aan? Ja, ik heb hem aan. Nou, ik kan hier ook een beetje mee wijzen zo, zie je? Even kijken hoor. Ja, dit is zeg maar de profetische lijn in het Nieuwe Testament. Het kruis van Golgotha, dat moment dat spreekt natuurlijk ook voor zichzelf. En die lijn die loopt zo door, richting die kant op. Maar hier loopt hij door, die pijl wil zeggen het is daar nog niet gestopt. En nou, in die periode, daar heb je de handelingentijd, tussen handelingen 1 en handelingen 28, tussen het jaar 29 of 30 AD, anno dominus, het jaar onzes heren, en 62, 63, dat moet al de periode zijn geweest dat handelingen afgerond is, het boek handelingen en ook de handelingentijd afliep. En dat is, dat kun je gauw uitrekenen, zo'n 33 jaar daartussen. En die periode, die wordt hier beschreven, is de handelingentijd. En daarna komt de periode die door het boek Openbaring beschreven wordt. En het meeste van wat in Openbaring staat, gaat over deze periode. En dat is een periode van 7 jaren. En over het algemeen onder christenen wordt dat dan ook wel genoemd de laatste jaarweek van Daniël. In het midden daarvan start de grote verdrukking. En het einde daarvan is de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Nou, dat is wat er zo staat. Dus als je niet beter wist, hè, dus stel je nou voor dat je ergens in deze tijd geleefd had en je leefde met alles wat op dat moment bekendgemaakt was, dan wist je ook van, nou, binnenkort dan komt er een tijd waarin er een verbond wordt gesloten met Israël. En daarna komt de Heer Jezus Christus terug en dan gaat de geschiedenis verder. Alles wat in Openbaring beschreven staat, kun je eigenlijk naadloos aan laten sluiten op de handelingentijd. Maar dat is het profetische plan. We weten inmiddels, volgende plaatje, dat er een tijd tussen gekomen is. Die laatste jaarweek van Daniël is hier niet begonnen, achteraf gezien. Geen tekenen, bloed, vuur en rookwalm, we zullen er zometeen nog over lezen. Maar is de periode van het geheimenis ertussen gebracht en ook, dit is nog het uiterste stukje van de openbaringtijd, hè, is zeg maar vooruitgeschoven in de geschiedenis. Dus daar kunnen we deze periode van het geheimenis, kunnen we daartussen plaatsen. Nou, we doen nu even net alsof die periode er niet is. En dan krijg je weer dit plaatje, bekend inmiddels. En even kijken. Ja, hè, dus we doen net alsof het geheimenis niet geopenbaard is, maar dat de tijd dus inderdaad in één keer vanaf de hemelvaart doorgaat tot de wederkomst van Christus. Als je trouwens hier voor het begin van de jaarweek uitgaat van 63, dan zou de wederkomst van Christus in het jaar 70 hebben plaatsgevonden. Nou, in het jaar 70 is er heel veel gebeurd wat ook zal gebeuren als Christus terugkeert. Waaronder de verwoesting van de tempel en van de stad. Maar goed, dat is inmiddels uiteindelijk op een andere manier dan zeg maar in vervulling gegaan. Het volgende plaatje. Nou, er verandert niet veel, maar wel wat. Er staat hier Handelingen 1. Nou, laten we dat even erbij nemen en even lezen. Kijk, we hebben al gelezen dat over Petrus in het boek Handelingen, maar we weten natuurlijk dat ook een groot deel van Handelingen over Paulus gaat. En daarom is het goed om even bij die periode stil te staan. Handelingen 1 vers 11, dat staat ook op het overzichtje, maar in de Bijbel staat daarover, Galileese mannen, daar heb je ze weer, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En het volgende vers zegt dan dat de heren, of dat die twee mannen in witte klederen, hè, waarschijnlijk engelen, dat die dat zeiden terwijl ze zich op de Olijfberg bevonden. Dus Handelingen 1 vers 11, dat heeft hier betrekking op. Deze Jezus die van u opgevaren is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkeren als u hem ten hemel hebt zien varen. Vandaar die twee pijlen vanaf Handelingen 1 vers 11, zie je? Dat de een die wijst op de hemelvaart, de ander op de wederkomst. En dat wordt hier door deze twee mannen, wordt dat zo gezegd. Er staan inmiddels ook wat teksten bij uit Handelingen 2. Nou, daar zitten we ook mooi in de buurt, dus dat kunnen we er even bij nemen. Want die route van de hemelvaart en de wederkomst van Christus, die kan ook nog wat nader ingevuld worden. En Petrus, die eenvoudige, ongeletterde visserman, die houdt een toespraak daar op de Pinksterdag, op de dag, de 50ste dag sinds de opstanding van Christus. Dat je denkt van wat een ongelooflijk getuigenis heeft hij daar uitgesproken tot de Joodse mensen. U weet wel hoe Handelingen 2 begint, hè, met de uitstorting van de Heilige Geest en dat dan de apostelen beginnen in allerlei talen te spreken en er staan allemaal Joodse mensen omheen die allemaal buiten het land geboren zijn, maar inmiddels zich in Jeruzalem bevonden op die dag en die horen hen spreken in de taal waarin ze geboren zijn. Dus niet in het Hebreeuws of het Ivriet of zoiets, of Aramees, de taal van die tijd. Maar zij hoorden hen spreken in de taal waarin ze geboren waren. Dus het maakte niet uit waar ze vandaan kwamen. Parten, Meden, Elamieten, Mesopotamiërs, Cappadocië, Pontus, Azië, Libië. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Maar alles wat zich om de Middellandse Zee aan de oostkant bevindt, en daaronder en daarboven, al die mensen die daar waren, de Joodse mensen die daar vandaan kwamen, die hoorden hen in hun eigen taal spreken. En dat kwam, ja, een beetje verwarrend over. Want behalve dat ze hun eigen taal hoorden spreken, hoorden ze ook allerlei ander gepraat. Hè? En dan denken ze van, nou, die mannen die zijn dronken. Hè, zo zegt vers 13, ze zijn vol zoete wijn. Nou, en dan komt Petrus. Petrus, staat er in vers 14, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen. Joodse mannen en allen die in Jeruzalem woont. Dit moet u bekend zijn, laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Let erop dat Petrus hier niet zegt, dit is de vervulling van wat de profeet Joël heeft gesproken. Maar er staat simpelweg, dit is het. Met andere woorden, dit stemt overeen. En wat heeft Joël gesproken? Nou, dat gaat Petrus aanhalen. Doet hij gewoon. Dit is wat gesproken is door de profeet Joël, vers 17. En het zal zijn, in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen. En ook op de dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. Nou, als je nou kijkt op het schema vanaf dit moment. Hè, dit is de hemelvaart van de Heer Jezus. Nou, 10 dagen daarna, dat weten we. Toen werd de geest uitgestort. Maar ik zeg er dan altijd bij, dat is voor de eerste keer dat de geest werd uitgestort. Want het blijkt namelijk dat gedurende die handelingenperiode, dat kun je in het boek Handelingen lezen, dat de geest 7 keer uitgestort wordt. En dit is de eerste keer, op ongeveer 120 mensen. En de laatste keer, dat is ongeveer hier, Handelingen 19, daar vindt die uitstorting van geest plaats op 12 mensen. Maar in totaal dus 7 keer. En dat is wel mooi om op te merken. De middelste keer, dat is altijd belangrijk, het middelpunt, wordt er gesproken over Paulus als degene die vol was met de Heilige Geest. Dus Paulus valt precies in het midden daarvan. Bijzonder. Nou, die versen die we nu gelezen hebben, vers 17 en 18, die overlappen feitelijk de periode tussen Handelingen 1 en Handelingen 28. Dus de handelingentijd. Daarna staat er in vers 19, ik zal wonderen geven in de hemel boven, tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur en rook. Er staat rookwalm, maar er staat gewoon rook. En die periode, wat daar genoemd wordt, die verschijnselen, die zullen hier plaatsvinden in deze periode, die we dan weer voor het gemak maar noemen, de laatste jaarweek van Daniël. Mag u voor uzelf doen, in het boek Openbaring leest en je gaat onderstrepen waar overal bloed en vuur en rook staat, dan zul je zien dat dat allemaal te maken heeft met gebeurtenissen die hier plaatsvinden. Hè? Voor en tijdens de tijd van grote verdrukking, namelijk. Nou, als je dat gehad hebt, dan zijn we hier aangekomen, vers 20. En daar staat, de zon zal veranderd worden in duisternis, de maan in bloed. De Heer Jezus heeft daarover gezegd, direct na de verdrukking zullen er tekenen zijn aan zon, maan en sterren, dus direct na de verdrukking. Die tekenen noemt Joël en dan hier bij monden van Petrus ook. Er staat, de zon zal veranderd worden in duisternis, de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En die ontzagwekkende dag, dat is de terugkeer van de Heer Jezus Christus. Nou, hier wordt ook over de maan als bloed gesproken. Nou, u weet allemaal denk ik wel in de afgelopen jaren, hè, dat daar ook allerlei boeken over verschenen zijn en over bloedmanen en van alles. En dan is de maan een keertje wat roder, dan staat er gelijk, het is een bloedmaan. Nou, dan heb je dus vervolgens christenen die zien dat bij de KNMI op het scherm staan en dan denken ze van, hey, bloedmaan. Oh, de maan wordt veranderd in bloed. Oh, dat is de vervulling daarvan. Klaar. Zo werkt dat dan. Hè? En dat soort dingen krijg je dus als mensen, zeg maar, de geschiedenis of de gebeurtenissen in de wereld waarin ze leven, dat ze die maatgevend maken in plaats van de Bijbel. Of dat zelfs boven de Bijbel stellen. Wat hier staat, dat heeft allemaal niks te maken met een natuurkundig verschijnsel waardoor die maan wat roder lijkt. Dat heeft daar niks mee te maken. Dit is echt iets heel specifieks wat hier genoemd wordt en wat direct zal voorafgaan aan de komst, de wederkomst van Christus. Nou, dat is wat daar zo allemaal beschreven is. En wat ook mooi is, en dat is het volgende, we hebben nu in ieder geval dus die lijn gezien van deze Jezus die van u opgenomen wordt, is, keert op dezelfde wijze terug. En we kunnen aan de hand van Joël zien hoe dat ingevuld wordt, die periode. Nou, dan staan er in het begin van Handelingen ook nog iets anders. En dat heeft te maken met wat hier staat. Handelingen 1, vers 6 tot 8. En dat willen we ook even lezen. En dat is de vraag. In vers 6. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Dat zijn de woorden die hier gesproken worden. En ja, dit is een opvallende vraag. Want er staat namelijk in Handelingen 1 vers 3, Lucas is degene die dit beschrijft, hè? Er staat in vers 3, hij heeft zichzelf, dus de Heer Jezus heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Als je dit in de NBG-vertaling leest, staat het er net ietsjes anders. Heeft iemand een NBG-vertaling? Ja? En kun je dat voorlezen wat er staat in vers 8? Nee, dat is niet goed. Wat er staat in vers 3, het laatste stukje, hoef je eigenlijk maar te lezen. 1 vers 3.
Maar wie heeft zich ook aan na zijn lijden met veel kentingen levend heeft vertoond, 40 dagen lang in een verschijnende en tot een sprekende over al wat het koninkrijk Gods betreft.
Yes. Nou, die bedoel ik. Want als je in de NBG leest, dan staat er sprekende over al wat het koninkrijk van God betrof. Dat al is hier weggelaten. En hier staat gewoon, hij sprak over de dingen die het koninkrijk van God betroffen. Of betreffen. Maar de NBG-vertaling heeft er staan, hij sprak over alles. Over al de dingen die het koninkrijk van God betreffen. En dat betekent dus dat de Heere 40 dagen lang daarover gesproken heeft. Dus vanaf zijn opstanding is hij verschenen aan de 12 En 40 dagen lang, zo staat hier, werd hij door hen gezien en sprak hij over al de dingen die het koninkrijk van God betreffen. Nou, en weet je waarom dit nou zo bijzonder is? Stel nou dat je 40 dagen lang, ik noem maar even wat, 8 uur per dag spreekt, hè, dan ben je 320 uur ben je, aan het woord. Dat is lang. Ik vind 1,5 uur al lang zat. Hè? Dus 320 uur. En vanuit die lange periode, in die 40 dagen, wordt maar 1 ding vermeld en dat is de vraag die je leest in vers 6. En dat is alles. En het antwoord erop. Dus dat betekent, want ik had ook echt wel heel graag al dat andere gehoord. Hè, wat hij allemaal verteld heeft. Dat is wel eens vaker zo, dan lees je in de Bijbel dat mensen tijdlang spreken. Van Paulus staat er een keer dat hij tot middernacht sprak. Hè, weet je wel, in Troas en dat die jongen uit het raam viel. Maar dan denk je van, er staat helemaal niks over wat Paulus gezegd heeft. Zo goed als niks. En hier ook, hier staat zo goed als niets van wat de Heer in die 40 dagen lang gezegd heeft. Dus ja, dat kan alleen maar betekenen dat de vraag die hier gesteld wordt, dat die wel ongelooflijk belangrijk geweest moet zijn, dat die juist wel wordt vermeld. Dus het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult kracht ontvangen. U zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En dan zult u mijn getuigen zijn, zegt de Heer Jezus, zowel in Jeruzalem als in Judea, Samaria en tot het uiterste van de aarde. Nou, en u ziet op het plaatje wel dat het boek Handelingen beschrijft dat getuigenis. Eerst beschrijft het boek Handelingen in Handelingen 2 tot 7 het getuigenis in Jeruzalem. Eindigt hier op een heel specifiek moment, hè, namelijk die toespraak van Stefanus, die vervolgens doodgestenigd wordt. En daarna worden de gelovigen worden verspreid. Die worden verspreid over Judea en Samaria, staat er. En daar gaan ze het evangelie verkondigen. Handelingen 8, vers 1 en vers 4 staat het beschreven. En dan begint in Handelingen 8 de tijd van het getuigenis in Judea en Samaria. Nou, en wat vindt hier ook allemaal plaats in die tijd? Nou, bijvoorbeeld de bekering van Saulus. Maar ook Petrus in Joppe komt en bij Cornelius komt. Nou, dat ligt, Joppe ligt ook in dit gebied, Judea en Samaria. En allerlei zaken die daar plaatsvinden. En dan krijg je op een gegeven moment, en dat is het laatste, dat het getuigenis beschreven wordt tot aan het einde van de aarde. En dat getuigenis, het uiterste van de aarde, dat staat in Handelingen 13 tot 28. Dus eigenlijk is dat boek Handelingen, dat is een boek dat heel duidelijk een inleiding heeft op de vraag, Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk aan Israël? En dan lijkt de Heer een beetje een ontwijkend antwoord te geven, maar dan zegt hij, jullie zullen mijn getuigen zijn als de Geest over je komt. En die komt inderdaad over ze, 7 keer tot 7 keer gebeurt dat, op verschillende manieren, over verschillende groepen of zelfs gewoon personen. En dan getuigen zij inderdaad en dan vindt dat getuigenis inderdaad ook plaats in Jeruzalem, Judea, Samaria en het uiterste van de aarde. Over dat getuigen zijn, ik heb daar even een paar versen over opgezocht. Als u even mee bladert, beginnen we bij hoofdstuk 2 vers 32... En de woorden die de Heer Jezus geeft als antwoord op die vraag van herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël, die woorden die bevatten geen opdracht of gebiedende wijs van u zult mijn getuigen zijn, wanneer de Heilige Geest over u komt, maar dat zijn woorden die staan in de toekomende tijd. Dus die geven aan wat er zou gaan gebeuren. Het is dus niet een opdracht. De Heer zegt hier niet van, gij zult mijn getuige zijn. Zo van, dan durf ik er ook niet meer onderweg. Maar de Heer die zegt, gij zult mijn getuige zijn. De Heer zegt hoe het gaat gebeuren. En zo is het ook gebeurd. Nou, in hoofdstuk 2, vers 32, daar staat bijvoorbeeld, deze Jezus heeft God doen opstaan waarvan wij allen getuigen zijn. Het is ook weer Petrus die dit uitspreekt op de Pinksterdag, hè, aan het einde meer van die toespraak waar we net ook al wat over lazen. Dus hij zegt waarvan wij allen getuigen zijn. Klopt precies, want Petrus en de zijnen hebben de Heilige Geest ontvangen en vervolgens zijn zij getuigen. In hoofdstuk 3, vers 15, dezelfde Petrus aan het woord. Hij zegt, de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. In hoofdstuk 5, vers 32, daar staat, en wij zijn getuigen, Petrus en de apostelen spreken dit uit, wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Ga je naar hoofdstuk 8, vers 1. Daar staat, Saulus stemde van harte in met zijn dood. Dat was ook Saulus. De dood van Stefanus. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. Ze werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria. En dan zegt vers 4, zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. Dus daar, ja, dat verkondigen, dat is ook weer het getuigen zijn. In hoofdstuk 10... geschiedenis met Cornelius. Daar staat in vers 39 tot 41. Daar staat, wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft. Zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben hem gedood door hem aan een hout te hangen. Deze heeft God opgewekt op de derde dag en hij heeft gegeven dat hij zou verschijnen. Niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren, aan ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben, totdat hij uit de doden opgestaan was. Dus opnieuw Petrus, die hier aan het woord is en spreekt over zijn getuigenis zijn. Nou, handelingen 13, dat is de fase volgens het andere schemaatje, dat komt zo alweer, maar dat is de fase waarmee het getuigenis in het uiterste van de aarde, tot het uiterste van de aarde begint. Daarin is Paulus vanaf vers 13 in Antiochië, andere Antiochië dan de plaats van waaruit hij werd weggezonden. Dit Antiochië bevindt zich in het huidige Turkije. En daar verkondigt Paulus de boodschap in de synagoge. De heidenen die gewend zijn daar te komen, die zijn er ontzettend blij mee. Maar de Joden die daar gewend zijn te komen, die waren er niet blij mee. En uiteindelijk, ja, dan zeggen Paulus en Barnabas in vrijmoedigheid, vers 46, het was nodig dat het woord van God eerst tot u gesproken zou worden, maar aangezien u het verwerpt en u zelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. Zo immers heeft de Heer ons geboden, ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde. En hier, ja, begint dan heel specifiek ook de beschrijving, hè, van de bediening van Paulus. Er staat in het Nieuwe Testament, staan maar twee teksten waarin het begrip het uiterste van de aarde staan. En de eerste is Handelingen 1 en de laatste is deze tekst. En ja, dat dat met elkaar te maken heeft, dat mag natuurlijk ook wel duidelijk zijn. Nou, nog even wat verder naar Handelingen 22. Handelingen 22. In vers 14 begin ik te lezen. We hebben vanmorgen al even vers 3 en 4 hieruit gelezen, nu even vers 14 en wat er volgt. Paulus zegt daar, hè, tot de Joodse raad, de God van onze vaderen heeft u voorbestemd. Nou, dat zegt hij niet tegen de Joodse raad natuurlijk. Ik moet even goed zeggen, wat Paulus hier vertelt, dat zijn de woorden die Ananias tegen Paulus vertelde. Toen Paulus of Saulus net op de weg naar Damascus gegrepen was. Hij zei, die hij is Ananias, de God van onze vaderen heeft u voorbestemd om zijn wil te kennen, de rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. Want u moet voor hem bij alle mensen getuigen zijn. Getuigen, ook Paulus moest dus een getuige zijn. Van wat u hebt gezien en gehoord. En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen, uw zonden afwassen onder aanroeping van de naam van de Heer. En, zo gaat Paulus verder, het overkwam mij toen ik in Jeruzalem teruggekeerd was en in de tempel bad dat ik in geestvervoering raakte. En toen ik hem zag en hij tegen mij zei, haast u, ga met spoed uit Jeruzalem weg, want ze zullen uw getuigenis over mij niet aannemen. En ik zei, Heer, ze weten dat ik hen die in u geloofden in de gevangenis wierp en in de synagogen liet geeselen. En toen het bloed van Stefanus, uw getuige, vergoten werd, stond ik daar ook bij en stemde van harte in met zijn dood. En paste op de kleren van hen die hem doden. En toen zei hij tegen mij, ga, want ik zal u ver wegzenden naar de heidenen. Nou, en zo is Paulus ja, eigenlijk voortdurend in de dienst van God geweest. Net als de overigen trouwens, ja, heeft Paulus ja, verkondigd en heeft hij verteld wat er zo allemaal ja, in de schriften staat. Even kijken hoor, als u nog even naar Handelingen 26 gaat. Alleen ik heb... Die tekst heb ik niet op mijn papier staan, dus ik moet even kijken. Daar is Paulus, staat daar voor koning Agrippa. Ja, in vers 21 en 22. Daar staat, hierom hebben de Joden mij in de tempel gegrepen en geprobeerd mij om te brengen. Maar door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein en groot en zeg ik niets anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou. Dus Paulus is ook inderdaad in die rij van getuigen gezet. Jullie zullen mijn getuigen zijn. En als Paulus het dan heeft over de inhoud van zijn verkondiging, dan zegt hij niets anders dan wat de profeten en Mozes hebben gezegd. Dus daar zijn boodschap was zeg maar gelimiteerd, zeker als je het achteraf bekijkt. Maar dat was wat hij verkondigde. En pas later gaat hij dingen verkondigen die niet in de profeten en Mozes staan. En dat zijn de dingen van het geheimenis. Nou, ik hoop dat u alle teksten een beetje heeft opgeschreven. Want ja, dan gaan we weer verder hiermee. En dat gaat puur, het is een beetje plaatje. Hè, om het een beetje inzichtelijk te maken, zeg maar. Maar hier vind je dat in die geschiedenis die in Handelingen beschreven wordt, 33 jaar. Lucas die schreef voordat hij Handelingen schreef ook een boek. Dat is het Evangelie van Lucas en dat omvat ook 33 jaar. Opvallend. We hebben dat getuigenis, Jeruzalem, Judea, Samaria, uiterste van de aarde. In het begin draait het om Petrus, maar zijn invloed neemt af. En stopt hier ongeveer, Handelingen 15 is eigenlijk de laatste keer dat we nog over hem als persoon lezen. In het boek Handelingen dan, hè? Tijdens de apostelvergadering. En Saulus, ja, die komt hier dan op. Ach, er is nog niet zoveel van hem te zeggen, daarom zijn het ook nog maar kleine lettertjes. Dat is natuurlijk rond Handelingen 9. En misschien al wat eerder in verband met de kruisen of de steniging van Stefanus. Want het kan zijn dat Stefanus al vooraf gediscussieerd heeft met onder meer Saulus. Want hij discussieerde met verschillende Joodse mensen uit verschillende synagogen, waaronder ook Joden uit Cilicië. Nou en daar, in dat gesprek van Stefanus met die Joden, daar kon Saulus wel eens bij geweest zijn, want die kwam uit Cilicië. Immers. Maar goed, we weten het niet precies. Saulus' invloed wordt steeds groter en Handelingen 13, daar begint hij ook echt. En aan het einde, vanaf Handelingen 15, lees je alleen nog maar over Paulus als degene die, over wie wat gezegd wordt. Hè. Zijn bediening begon in Handelingen 13 en dat gaat zo voort tot het einde. Je kunt, wat dat betreft, vind ik altijd mooi, je kunt zeggen wat je wil, maar als je gewoon de geschiedkundige lijn volgt in het Nieuwe Testament, beginnend bij de evangeliën, vervolgens Handelingen, kom je altijd terecht bij Paulus. Of je nou wilt of niet. Hè, en dan kunnen mensen natuurlijk vinden dat Paulus bijvoorbeeld een vrouwenhater is of zo, en dan vinden ze dan ook nog een paar teksten bij. Nou, ik kan net zoveel teksten terugvinden waarin Paulus grote bewondering blijkt voor vrouwen. He, voor de taken die ze hebben, Dorcas, denk maar. Hij noemt vrouwen in de Filippenzenbrief. He, hij noemt, her en der noemt hij vrouwen. Dus he, waar hebben we het over? Maar goed, het maakt ook allemaal niet zoveel uit. Het gaat erom dat, we, dat wij dat in ieder geval voor onszelf maar wel even weten. He, dat de geschiedenis die eindigt bij Paulus. Nou, er zijn ook wat overeenkomsten. En dat heeft vooral te maken met hoe het een en ander beschreven is in de Bijbel. Nou, ik heb dit opgeschreven, even als voorbeeld. Er zijn 7 toespraken van Petrus in het boek Handelingen. En, dat doe ik, hè? Ik wou net zeggen, Koen, hou op, maar ik doe het zelf. 7, nou, dan weet je alvast wat er komt. 7 toespraken van Petrus. Die vinden natuurlijk allemaal plaats in het eerste deel van het boek Handelingen. En het tweede deel komt Paulus aan bod. En ook die houdt 7 toespraken. Dus dat is alvast in mooi evenwicht, kun je wel zeggen. Als u denkt van ja, dat wordt me wat te veel om dat allemaal op te schrijven, dat hoeft niet, want het staat in het boek. Ja, slim hè. Wat ook heel mooi is, dat zijn de genezingen. Als je leest over de eerste genezing die Paulus doet, of die Petrus doet, dan merk je een enorme, bijzondere overeenkomst met de eerste genezing die Paulus doet. Nou, en daar had ik het volgende op bedacht hè. Want dat is best wel een hoop tekst namelijk die daarbij hoort. Bij de genezing, de eerste genezing die Petrus doet, daar horen deze teksten bij en dan zie je al, er zijn zo al 10 punten van overeenkomst te ontdekken. Nou, dan stel ik voor dat ik Handelingen 3 lees en dat u gewoon op het scherm kijkt. Oh, hij is nu bij vers 3, ja, ik zie het, 2 apostelen. Oh, het gaat om een man die kreupel was, weet je wel. Kijkt u maar gewoon naar het scherm, dan doe ik het werk wel weer. En dan lees ik het voor uit Handelingen 3. En dat is Handelingen 3 vers 1 tot 12. En dan moet u maar even kijken. Het begint zo. Petrus, nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het 9e. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag, op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei, kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand, richtte hem op en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en riep rond. En hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven. En zij wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij de schone poort van de tempel had gezeten. En zij werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. En terwijl de kreupele die genezen was Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang, die de zuilengang van Salomo wordt genoemd, en verbaasde zich. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk, Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? Waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? Nou, dat is de geschiedenis. En lukte dat, een beetje meekijken zo? Want ik kon u niet in de gaten houden natuurlijk. Dus, nou ja, goed. Hè? Ik zou zeggen, onthou even dit plaatje. Dat is bijna niet te doen. Of je moet er even gauw een foto van maken, kun je ook doen. Nou, ik... Ik was er zelf niet op gekomen. Dan gaan we naar het eerste teken toe dat Paulus deed. En dat is een genezing die vindt plaats in Lystra. Dat is dan ook in de buurt van Antiochië en dergelijke. In Handelingen 14 wordt dat beschreven. Ik lees dat weer voor en dan zet ik weer op scherm de overeenkomsten. Nou ja, dat zijn, ik zou haast kunnen zeggen, het zijn dezelfde punten, alleen de versnummers die zijn wat anders. Maar ik lees dan dus Handelingen 14, vers 7 tot 15 en daar hoort dan dit plaatje bij. Daar staat in vers 7 over Paulus en Barnabas. Daar staat, en zij verkondigden het evangelie. En er zat in Lystra een man die geen macht had over zijn voeten. Hij was kreupel van de moederschoot af en had nooit kunnen lopen. Deze hoorde Paulus spreken. Die keek hem doordringend aan. En toen hij zag dat hij geloof had om gezond te worden, zei hij met luide stem, sta recht op uw voeten. En hij sprong op en liep rond. En de menigten die zagen wat Paulus gedaan had, verhieven hun stem en zeiden in het Lycaonisch, de goden zijn aan ons mensen gelijk geworden en naar ons afgedaald. En zij noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij het woord voerde. En de priester van Zeus, wiens tempel voor hun stad lag, bracht ossen en kransen bij de poorten en wilde samen met de menigten offeren. Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden, scheurden zij hun kleren, stortten zich in de menigte en riepen, mannen, waarom doet u dit? Ook wij zijn mensen, net zoals u, en wij verkondigen dat u juist, en wij verkondigen u juist dat u zich van deze zinloze dingen moet bekeren tot de levende God, die de hemel en de aarde, de zee en alles wat erin is, gemaakt heeft. Nou, tot zover. Eigenlijk wel mooi, ja, hoe je die overeenkomsten dan ziet. En dat zelfs tot, ja, letterlijke woorden terug te herleiden is, exact dezelfde woorden die daar gebruikt worden. Dus je ziet zo op de achtergrond, zie je natuurlijk Lucas dit allemaal zo schrijven. En hij heeft dat allemaal uitgezocht hoe het ging. Hij heeft het in geregelde orde opgeschreven. Dat geldt voor het evangelie en ook voor het boek Handelingen. En je begrijpt eigenlijk wel waarom de Heer juist Lucas had uitgekozen om dit soort dingen op te schrijven. Want hij heeft dat ook allemaal heel gestructureerd gedaan. Kijk, het belangrijkste wat we eigenlijk weten moeten, dat is toch wel dat de geschiedenis bij Paulus terechtgekomen is. Of eigenlijk dat hij terechtgekomen is bij de boodschap die de Heer via de apostel Paulus wilde verkondigen. En dan daar eindigt het dan, ja, wat dat betreft, ook mee. En ik denk, hè, dat wij allemaal dankbaar mogen zijn voor de boodschap die ja, via de apostel Paulus tot ons gekomen is. We mogen ons daarin verblijden. Die boodschap die overstijgt uiteindelijk alles wat er ook in Handelingen beschreven is. En ook alles wat er nog op dat moment bekend was of onbekend was. Alles is in die bediening van Paulus, ja, tot stand gebracht. En het mooie is, van zowel Petrus als Paulus, ja, dat je eigenlijk onder de indruk kunt komen van de wijze waarop God werkzaam kan zijn in een mens. Of dat nou iemand is die met de handen werkt of iemand is die met zijn hoofd werkt, maakt allemaal helemaal niks uit. Als God je grijpt en als God je in zijn dienst kan gebruiken, nou, dan doet hij dat. En dan doet hij dat op de manier, ja, waarop dat voor jou misschien wel het makkelijkst is. Dus ja, ergens is dat toch wel iets geweldigs, wat je zo vanuit deze personen kunt leren. Ik heb tot slot nog even de laatste woorden, de bijna laatste woorden, heb ik opgeschreven, die teksten. Ik ga ze even voorlezen. De ene die vind je in 2 Petrus 3. Laatste woorden die door Petrus worden toevertrouwd aan het, ja, papier of perkament of wat het ook geweest is. Hij schrijft, hoofdstuk 3, vers 18... Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. En dan eindigt Petrus met amen. Nou, beter kan het niet, hè? Groeien in de genade en de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dat had Petrus ook door. Dat het daarom draait. En dat is ook zijn oproep aan de gelovigen. Nou, de laatste woorden, de bijna laatste woorden die Paulus aan het papier toevertrouwt, die vind je in 2 Timotheus 4. Hij schrijft in vers 16 tot 18. Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond, maar ze hebben mij allen verlaten. Mogen het hun niet toegerekend worden. Dat is toch bijzonder, hè, dat Paulus dat schrijft. Mogen het hun niet toegerekend worden. We hebben net gelezen dat Paulus in Handelingen 22, dat Paulus het ermee eens was dat Stefanus, de getuige van de Heer, doodgestenigd werd. Saulus was het daarmee eens. En weet je wat Stefanus zei vlak voordat hij stierf? Vader, reken hun deze zonde niet toe. En hier zegt Paulus, het worden hun niet toegerekend. En dan blijkt opeens dat Paulus uiteindelijk diezelfde gezindheid heeft die ook bij Stefanus was. En dat is de gezindheid van Christus. Want het eerste wat de Heer Jezus Christus zegt als hij gekruisigd wordt, is, dan zegt hij, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En nou, datzelfde, dat vind je hier eigenlijk ook terug. Mogen het hun niet toegerekend worden, maar, vers 17, de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En de Heere zal mij bevrijden van alle boos opzet en verlossen tot in zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. En ook Paulus eindigt dan met amen. En dat doet hij nog een keer, helemaal aan het eind. De Heer Jezus Christus zij met uw geest. De genade zij met u allen. Amen. Nou, tot zover, broeders en zusters.